Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 90, daarvan de versen 4 en 9. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En wat er volgt uit Psalm 90, de versen 4 en 9. doen wij nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna uit Psalm 2, daarvan het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Daarna zal ons gelezen worden uit het boek Numeri, daarvan hoofdstuk 14, de versen 11 tot en met 30.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God mijn Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zeide tot Mozes, hoe lang zal mij dat volk tergen? En hoe lang zullen zij aan mij niet geloven door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met penselentieën beslaan en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en sterker volk maken dan dit is. En Mozes zei tot de Heere, zo zullen het de Egyptenaars horen. Want gij hebt door uw kracht dit volk uit het midden van hen doen optrekken. En ze zullen zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat gij, Heere, in het midden van dit volk zijt. Dat gij, Heere, oog aan oog gezien wordt, dat uw wolk over hen staat en gij in een wolkkolom voor hun aangezicht gaat als daags en in de vuurkolom des nachts. En zoudt gij dit volk als een enige man doden? Zo zouden de heidenen die uw gerucht gehoord hebben spreken, zeggende, omdat de Heere dit volk niet kon brengen in dat land het welk hij hun gezworen had, zo heeft hij hen geslacht in de woestijn. Nu dan, laat toch de kracht des Heere groot worden, gelijk als gij gesproken hebt, zeggende, de Heer is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, in het derde en een vierde lid, Vergeef toch de ongerechtigheid deze volks naar de grote, uwe goede tierenheid en gelijk als gij ze aan dit volk van Egypte af tot hiertoe vergeven hebt. En de Heere zeide, ik heb hun vergeven naar uw woord. Doch zekerlijk, zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heeren vervuld worden. Want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben en mijn stem niet zijn gehoorzaam geweest, zo zij het land het welk ik hun vader gezworen heb zien zullen. Ja, geen van die mij getergd hebben zullen dat zien. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was. En zijn zaad zal het erfelijk bezitten. De Amalekieten nu en de Kanaanieten wonen in het dal. Wend u morgen en maak uw reis naar de woestijn op de weg naar de Schelfzee. Daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende, hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn, die tegen mij zijn murmurerende? Ik heb gehoord de murmureringen van de kinderen Israëls, waarmede zij tegen mij zijn murmurerende. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, indien ik uw lieden zo niet doe, gelijk als gij in mijn oren gesproken hebt. Uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen, en al uw getelden, naar uw gehele getal, van 20 jaar oud en daarboven, gij die tegen mij gemurmureerd hebt, zo gij in dat land komt, over het welk ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.
Gemeente, laten wij nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, gij zijt groot van langmoedigheid, groot en rijk in goedertierenheid, vergevende de zonden van uw volk. Dat mocht het getuigenis zijn, daar in de woestijn, op dat kritieke, beslissende moment in het leven van het volk Israël en van hun leiders, ook van de verspieders. En daar is het onderscheid gemaakt tussen degenen die op u vertrouwden en degenen die u miskenden. En dat had grote gevolgen voor hun toekomstige bestemming. Mag dat de ernst zijn, Heere, waarmee ook wij bezet zijn, nu gij ons hebt samengebracht in deze eredienst. We zijn geroepen, geleid, onder de bediening van uw eeuwig blijvend woord, uw heerlijk getuigenis. En dat is nooit vrijblijvend. Doe ons dat verstaan, opdat we door uw Heilige Geest geleid worden en dat onze gedachten, onze aandacht, gevangen wordt genomen onder de heerschappij van de levensvorst Jezus Christus. Van nature slaan we geen acht op uw woord, hoe indringend het soms gebracht kan worden, maar wat is de mens? We leven maar voort, al dan niet godsdienstig, want van nature heeft niemand van ons belang om u te kennen, er belang bij om zalig te worden. Daarvoor is onze val in Adam veel te diep. En ontdek ons er maar aan, Heere, hoe we van nature een afkerig hart in ons omdragen, en dat we met beschaamdheid van aangezicht moeten bekennen, hoe menigmaal hebben we daarvan blijk gegeven, dat we geen lust hebben aan de kennis van uw woord, van uw weg en werk. Doe ons daarover met ootmoed buigen voor uw heilig aangezicht. En zou u het dan willen werken, een verschuld verslagen hart dat in het besef verkeert, wie kan voor u bestaan? Immers niemand. En waar het dan een verloren zaak wordt voor die arme zondaar in zichzelf, die zich moet veroordelen en buitensluiten. Ach Heere, daar wilt gij u toch niet onbetuigd laten. Daar wilt gij toch uit enkel welbehagen overkomen, om uw heilswerk bekend te maken, ja te verheerlijken. Die verlossende genade die gij zo rijk hebt geopenbaard in Jezus Christus. En dan getuigt het evangelie zoals ook vanmorgen, dat de Heer Jezus geleid door zijn Vader naar zijn welbehagen die soevereine gang gaat. En dat hij in zijn opzoekende zondaarsliefde diegenen opzoekt en zegent, hem door de Vader toegebracht. En met dat werk gaat gij toch door, Heere, ook in onze tijd, ook na zoveel eeuwen, niet alleen onder Israël, maar ook onder het heidendom. En u hebt u niet onbetuigd gelaten, ook in het verleden, in de gemeente aan deze plaats. En dan hebben we niets van onszelf, Heere, maar mogen we dan pleiten op uw werk. Wil dat behouden in het midden der jaren? Wilt gij nog wonderen doen en zondaren tot inkeer brengen? Plaats maken in zondaarsharten voor het eerst en bij vernieuwing, voor dat gezegende borgwerk van uw lieve Zoon Jezus Christus. En mag het dan in vervulling gaan, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem die opgestane levensvorst, hun heil, hun hulp, hun zaligheid mogen zoeken en vinden. Heere, werk het met uw heilige geest bij aanvang en bij voortgang. U kent de gemeente, wees met hen die als weduwe of weduwnaar in het leven staan. Schenk uw nabijheid in tijden van eenzaamheid, van moedeloosheid. Ontferm u over allen die in hulpeloosheid en hopeloosheid hun weg gaan, zich afvragen waar is de Heere, die misschien bestreden worden met allerlei twijfels. Is de Heere in mijn leven begonnen of ben ik zelf begonnen? Ach, wat kan het moeilijk zijn voor uw gunstgenoten om dat te overzien. Maar schenk dan het toevlucht nemen tot u de Heere, om het alles maar uit handen te mogen geven in de overgave aan u, dat gij u niet onbetuigd zult laten, maar door uw woord en geest onderwijs wilt geven in de heilgeheimen van uw koninkrijk. Dat dan de schriften mogen opengaan, Heere. Dat we geleid worden ook door de geschiedenis van eeuwen oud. Want het is heilsopenbaring. Tot vermaning, maar ook tot vertroosting. Want dan vallen er beslissingen waar eeuwigheidswaarde aan is verbonden. Vervul ons dan met eerbied. Schenk ons de geest des onderscheids om te mogen verstaan waarop het aankomt in deze eindtijd, maar ook in ieders persoonlijke omstandigheden. Omring de zieken met uw nabijheid en bescherming. Wil allen die een beproevingsweg moeten gaan sterken om op u de Heere te zien, en wil tegen alle vijandschap van de boze in volhardende genade schenken. Want daarvan wordt uw volk en kinderen toch steeds meer afhankelijk. De onderhoudende genade die gij van uw kant wilt schenken, maak het heerlijk waar. Gij kunt het niet doen om iets van ons, want ach, de zonde en de boosheid kleeft ons aan. En dan moeten we ook vanavond ons beeld zien in het murmurerende volk Israël, dat ondanks zoveel gunst bewijzen, het ware godsvertrouwen zo vaak miste. Nochtans, Heere, verlaat niet wat uw hand begon, zoals Mozes daar ook om mocht bidden en mocht pleiten, want het raakt uw naam, uw eer, en wil dan nog de getrouwe zijn, opdat het alles van uw kant mag blijven komen, en het wonder verdiept mag worden, niets uit de mens. Het is de weg het werk van zalig worden, door het geloof, uit genade alleen. Heere, dat is toch ten diepste de bestaansgrond van de gemeente. Wil oud en jong dan bedelen uit die volheid die in Christus Jezus is, en schenk ons de genade van uw geest, om in deze ondergaande wereld, te midden van een boos, een krom en verdraaid geslacht, uw heillicht te mogen laten schijnen. Soms in een enkel meelevend woord, dan weer waarschuwend tegen vloekers of spotters, of anderszins nodigend vanuit een blij getuigenis wie u de Heere wilt zijn voor ons eigen zondaarshart. Heere, dat er zo een uitstraling mag zijn van de gemeente, want de wereld rondom ons spoedt zich naar het einde. De mens der wetteloosheid komt steeds meer openbaar. En geef ons ook daarin wijsheid van boven. En mag het onderwijs uit de schrift ook in dit avontuur daaraan nog dienstbaar zijn. Want alles wankelt. De wereld, het bestaan is onderhevig aan zoveel veranderingen. Nergens rust of vrede. Waar is nog het houvast? Wie kunnen we nog vertrouwen? O Heere, wees Gij ons een helper en schenk ons de genade om de betrouwbaarheid van uw woord te mogen kennen, zoals in het verleden ook een Jozua en Caleb dat door uw geest en genade mochten doen. En dan kunnen we alles tegenkrijgen, maar schenk die standvastigheid van uw getuigenis, vanwege het wonder dat het boven alles dierbaar is, de schat voor ziel en lichaam, voor het eeuwige leven, kostbaarder dan het fijnste goud. Heere, mag dat volk er nog zijn, om in het eind der tijden openbaar te komen, in uw kracht, in uw genade, dan zal het ook zijn tot verheerlijking van uw grote naam. Gedenk zo heel de gemeente in uw gunst. Zegent u allen die het moeilijk hebben. We dragen aan u op degenen die hun taak hebben in de verzorging en verpleging, dat ze het met liefde en toewijding mogen verrichten. Gedenk allen die dakloos en thuisloos zijn. Vele zwervers ook in ons vaderland. Ontferm u, Heere. Breng een wederkeer ten goede. Anders zal ons land toch geen dageraad hebben. Gort al uw dienaren aan met kracht uit de hoge, opdat zij uw woord onverkort naar de zin en mening van uw Heilige Geest mogen verkondigen, opdat het mag zijn tot afbraak van het rijk der duisternis, tot opbouw van uw heerlijk koninkrijk. Gedenk de politieke situatie in ons land. Sterk allen die getrouw willen zijn aan uw getuigenis, dat daar ook nog zegen vanuit zou mogen gaan. Gedenk het christelijk-maatschappelijk werk. Zegen allen die hun taak vanuit het evangelie mogen verrichten, ook in de zending, het evangelisatiewerk. Ook wat onder Israël mag geschieden, Laat toch het evangelie van Christus als de vervulling van de beloften, de profetieën uit het Oude Testament worden gezien. Ook onder Israël leidt velen van de Joden, kon het zijn allen heen, naar de kennis tot zaligheid van hun eigen Messias. En wil daartoe ook uw woord in synagoges nog gebruiken. Bescherm het volk Israël in deze benauwde tijden. De vijand zit niet stil. Heere, de duivel weet, hij heeft nog korte tijd. Maar wil uw naam en werk behouden, verdiepen, tot eer van uw grote naam. De wereld is in nood. De vuurzee van Hawaii heeft vele slachtoffers geëist. Overstromingen, orkanen, wat een ellende. De oorlog in Oekraïne, die blijft voortduren. O, dat de tekenen der tijden ons mochten brengen tot waakzaamheid. Om te allen tijden wakend en biddende bevonden te worden, opdat die grote dag van de verschijning van Jezus Christus ons niet onverhoeds zal overvallen. Wil dan met ons zijn hier in de kerk, bij allen die met ons verbonden zijn, en schenk uit genade een onverdiende zegen. Wil het doen, Heere, in de uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, en dat alleen om de zoenverdiensten van de Heere Jezus, het albetalend bloed des kruises, uit vrije genade. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit nummerie 14, daarvan vers 24. Daar spreekt de Heere: doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Wij vinden in deze woorden: Caleb maakt het verschil. Caleb maakt door genade het verschil. Want hij is anders gezind, hij is anders gericht en wordt anders gezegend. Zingen wij voor de prediking uit Psalm 95, daarvan de versen 4, 6 en 7. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. Psalm 95, de versen 4, 6 en 7. Geliefde gemeente, daar staan ze dan. Ze zijn gekomen bij de grens. Het volk Israël staat op de grens van het door God beloofde land. En dat is een beslissend moment in het leven van het volk. Want daar moet een keuze komen, daar moet een verantwoorde beslissing vallen. Gaan wij erin? Gaan wij het beloofde land in om dat te beërven? Of trekken we ons terug en blijven we er buiten? En welke beslissing men ook neemt, het heeft een grote consequentie. Het vereist een verantwoorde afweging. Een gemeente is dat niet telkens het geval, want we staan ook in de praktijk van het dagelijkse leven vaak op de grens. Een belangrijk moment dat er een beslissing moet vallen die van belang is ook voor het verdere van je leven. Je hebt misschien je diploma mogen halen, jongelui, en dan is de vraag: ga ik verder studeren? Of zoek ik werk? Heel belangrijk is ook, wie kies ik als levenspartner? Of beter gezegd, heren, wie kiest u daarvoor uit? Voor mijn bestemd? En zo geldt het meer, ook bij ernstige ziekte. Hoe zal ik daarmee omgaan? Welke behandeling moet ik kiezen? Telkens weer op de grens waar een belangrijke beslissing genomen moet worden. En het geldt ook van de grens van leven en dood. Dat zullen we ook allemaal bereiken, gemeente, hoe dan ook. En wat zal het dan zijn? Mag je binnengaan in het eeuwige leven, in het land? Het land van de eeuwige rust, zoals de Heere dat belooft aan zijn kinderen. Of blijf je buiten, blijf je buiten staan door ongeloof. Het is hier bij de grens van het beloofde land, daar aan de zuidkant, dat openbaar komt hoe de geest is in het volk. En dan mag Caleb een uitzondering zijn. Dan maakt Caleb het verschil. En dat is niet aan hemzelf te danken, gemeente. Dat is het werk van de Heere. Want het is de Heere die dat getuigt, vers 24. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is. Kijk, dat is de zaak. Bij Caleb was een andere geest, een andere gezindheid. En wat was dan het grote verschil? Wel, Caleb mocht op dat moeilijke moment zijn vertrouwen stellen op de Heere. Hij had de gezindheid van de overgave aan het woord, aan de belofte van de Heere. En dat in tegenstelling met die andere verspieders. Want jongens en meisjes, jullie kennen toch ook wel de geschiedenis. Als zij komen in de buurt van het beloofde land, dan worden er 12 verspieders aangewezen uit elke stam. De voornaamste. En die krijgen de opdracht om het land te verspieden, te onderzoeken hoe en waar kunnen we dat land binnengaan. En dan komt er een rapport als zij terugkomen. En dat is wel een eensluidend rapport. Ze hebben het land verkend. Na 40 dagen komen ze terug. En ze berichten: het is een land van melk en honing vloeiende. Het is zoals de Heere dat heeft gezegd. Dat hebben ze mogen vinden. En ze hebben een grote tros wijndruiven bij zich uit het dal Eskol. En die druiven hangen aan een lat die op de schouders gedragen werd door verschillende mannen. Een teken van overvloed. En dat is toch aantrekkelijk, dat moet toch ook het volk aanmoedigen om dat land binnen te gaan in afwachting, in verwachting van de zegen van de Heere. Maar het volk dat daar woont, dat is een sterk volk. Ja, we hebben daar reuzen gezien. En die reuzen zijn zo sterk en groot. Allemaal heidense stammen bevolken dat land. Helaas, het is onmogelijk om dat land binnen te gaan. We zullen het niet kunnen beërven. De reuzen zijn veel te sterk, veel te machtig. Wij kunnen tot dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Dat is hoe de 10 verspieders erover denken. Dat is hun conclusie uit het rapport, het onderzoek, zoals de verspieders dat met elkaar hebben gedaan. Maar bij Jozua en Caleb is het anders. Caleb trekt een andere conclusie. Caleb moedigt het volk aan: laat ons optrekken. Laat ons binnenvallen, want de Heere die heeft ons dat land gegeven. Wij zullen dat volk, hoe sterk ze ook zijn als reuzen, we zullen ze zeker overweldigen. En gemeente, dat is nu de taal van het geloof. Nu komt de gezindheid van Caleb openbaar. En wat een verschil met die andere verspieders. Die 10 verspieders, die hebben te weinig geloof, of hen ontbreekt het ware geloofsvertrouwen om ziende op de Heere dat land binnen te vallen. Maar bij Caleb is een andere geest. Daar komt een andere gezindheid openbaar. Dat is het vertrouwen op de Heere. Hij laat zich niet leiden door de feiten op zich. Caleb mag zien op de Heere, mag het gelovig verwachten van het woord, van de beloften en de vervulling, zoals de Heere dat heeft toegezegd. En dat is nou het verschil. Hoe is het bij ons, gemeente? Welke gezindheid hebben wij? Door welke mentaliteit worden wij beheerst? Is er ook die geest, zoals die bij Caleb mocht zijn? En we begrijpen, dat is geen prestatie van Caleb zelf. Want zijn geest werd door de geest van God geleid. En mag het door genade ook bij u en jou en mij zo zijn, dat die gezindheid van het vertrouwen op God er mag zijn, gewerkt door de geest van God. Ach, dat kan in de verborgenheid gewerkt zijn, zonder dat dat misschien heel duidelijk openbaar komt. Maar als je op de grens staat, als het een kritiek moment wordt in je leven, als het gaat om die beslissingen waar de eeuwigheid mee gemoeid is, ja, dan komt het erop aan. En welke gezindheid komt dan openbaar? Want hier is het onderscheid. En Caleb maakt door genade het verschil. De Heere getuigt het zelf. Nee, Caleb zegt het niet van zichzelf. Het is het woord van de Heere. Met Caleb is een andere geest. Namelijk, het werk van het geloofsvertrouwen komt openbaar. En gemeente, hoe is het bij ons? Want wij verkeren ook onder de beloften van de Heere, van zijn verbond. Denk er maar aan, jongens en meisjes, dat je ook gedoopt bent in de naam van de drie-enige God. En zondag aan zondag mag nog de boodschap uitgaan. de heilsbelofte verkondigd worden die ja en amen zijn in Jezus Christus. En welke gezindheid is er dan in onze harten? Mag er geloof zijn? Is er de vrucht van de vernieuwende genade? Dat Gods geest het werkt in je hart. Vertrouwen op de heilsbeloften van God in Jezus Christus. Of hebben we een andere mentaliteit? Ja, daar kun je het heel lang mee doen, hè? Dan is er wel iets van godsdienstigheid. En dan ga je trouw naar de kerk enzovoort. Maar is er het ware godsvertrouwen? Daar komt het op aan, gemeente. Want anders laat je het in het kritieke moment afweten. Of dan blijf je in onzekerheid verkeren. Ook als je op de grens komt te staan van het leven en van het sterven, hoe staat het er dan bij? Wat komt dan openbaar? Wat is de gezindheid die van binnen mag leven? Die 10 verspieders hebben het land niet bekeken vanuit het geloof. En het zijn de feiten die hen bang maken, want ze letten niet op wat God heeft gesproken over dit land als de erfenis. En gemeente, dan komt er bij die 10 verspieders een wereldse manier van denken openbaar. Zij hebben een wereldse gezindheid. En dat is het, gemeente. Als wij leven, als wij doen en denken buiten Gods openbaring om. Nou, jongelui, zijn die zaken er in je leven? Dat je dingen doet waar je God buiten houdt, waarin je niet laat leiden door het woord van de Heere. Dat is de gezindheid die we van nature allemaal hebben. Dan maak ik het zelf wel uit. Dan denk ik dat het goed is. Zo en zo moet mijn levensweg zijn. En dan hebben we God niet nodig. En wat is dat dwaas? En wat stelt dat schuldig? Laat dan die gezindheid van die 10 verspieders ons tot waarschuwing zijn, gemeente. En moeten we niet eerlijk bekennen en belijden, wat laat ik God er vaak buiten? Ja, het is toch niet zo dat u een bepaalde schizofrenie hebt, hè? Dat u zegt, nou ja, de gewone dagelijkse dingen doe ik het, en als het over het geestelijke gaat, ja, dan ineens moet het over God en zijn woord en geest gaan. Nee, dat is een verkeerd onderscheid. Het gaat over alle zaken. Gods woord en wil, dat raakt alles. Dus er is niets waar we God buiten mogen houden. Dat is atheïsme in de praktijk. En onderzoek uzelf. Al ben je nog zo'n trouwe kerkganger, maar zijn we in wezen atheïstisch? Moeten we het niet belijden van die en die zaken, Heere? Daar heb ik u buiten gehouden. Ben ik bij mezelf te rade gegaan? Heb ik het zonder u gedaan? O, dat dat smartelijk mag worden, gemeente. Dat je daarin door schuldbesef wordt getroffen en verslagen om het voor de Heere te belijden. Want er kan een godsdienstig leven zijn, een religieuze praktijk, terwijl de Heere er niet van weet. Hoe gevaarlijk. Want als er dan op aankomt, zoals dat beslissende moment, nu bij de grens van het beloofde land, ja, dan komt openbaar geen geloofsvertrouwen, geen houvast. Die reuzen, Ach, die zijn sterker dan wij. De angst voor die reuzen is groter dan dat de godsvrees er is in hun harten. Maar Caleb heeft een andere geest. En dat is door de genade van God. Dat wil de Heere werken. Gemeente, dat hebben we nodig. Dat is een onmisbare zaak in het leven en in het sterven. Want u denkt misschien, ja, kritieke momenten in het leven. Ach, ik heb nog gezondheid en het leven gaat allemaal rustig voort. Vergis u niet. Dit is een kritiek moment. U verkeert onder het woord van God. En wat doet u met het woord? Welke plaats heeft Gods heilsbelofte in je hart? Wat betekent het werk van Christus voor je in de praktijk? Onderzoek uzelf. Wat is de gezindheid? Hoe sta ik tegenover de Heere? Mag zijn woord, de prediking, doorwerken? Want de beloften van God in wet en evangelie geopenbaard betekenen, de Heere heeft een bedoeling met je leven. O God, heeft geen lust in de dood van ons goddelozen, maar in onze bekering en in ons leven. En daarom is het telkens onder de bediening van zijn woord een beslissend moment. Want wie niet voor is, die is tegen. Ja, maar ik weet het niet precies. En hoe ligt het nu? Er zijn maar twee wegen. En de derde, zogenaamd vrome tussenweg, dat is bedrog, gemeente. Deze geschiedenis kan het ons leren. Hebben we de gezindheid van de 10 verspieders of door genade? De gezindheid van Caleb, want dat onderscheid moet openbaar komen, gemeente. De Heere heeft dat land beloofd, want het is uit dat volk in dat land dat de Messias geboren moet worden. Het is in dat land dat de Heere Jeruzalem verkiest om zijn naam al daar te doen wonen, om zijn gunstrijk welbehagen daar te openbaren. Kijk, het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. En wij, zijn wij niet vaak horizontaal gericht? Zie je het ook, jongelui? Dat is toch de kwaal, hè? Van al die contacten via de mobieltjes, de appjes. Hoe leuk soms ook, hoe nuttig het kan zijn, al is er veel ijdelheid bij. Maar het blijft horizontaal. En het contact naar boven, dat wordt gemist. Kijk, als het zo is, dan hebben we een gezindheid die niet beantwoordt aan Gods eer. En is dat niet het gevaar dat die horizontale contacten de plaats innemen van het verticale, van de weg naar boven, van de gebeds- en geloofsgemeenschap met de Heere? Wat is onze gezindheid? Welke mentaliteit is er bij ons? Die 10 verspieders brengen een kwaad gerucht voort over het land wat de Heere heeft verkozen, wat de Heere heeft toegezegd. En dat is het erge. Als je dan afwijst wat God in zijn verlossende genade heeft uitgewerkt, heeft toegezegd, dat is hier ten diepste de zaak. De afwijzing van de Heere. Je kunt niet neutraal blijven, gemeente. Het is de ene of de andere gezindheid en het moet openbaar komen. En stel niet uit tot later dat je denkt, ik hoop dat ik nog iets bijzonders mag beleven, of dat dat wonder van de ware bekering toch mag plaatsvinden voordat ik moet sterven. Met zo'n gezindheid kom je bedrogen uit. Want kijk, het volk, Als ze dat gerucht horen, ze gaan murmureren en ze komen in opstand tegen de leiders. Waarom hebt u ons hier gebracht? Och, hadden we maar in Egypte gebleven, dat we daar gestorven waren. Het is beter om terug te keren naar Egypte. Dat is de uitwerking, gemeente, een murmurerend volk. En dat ter oorzake van het kwade gerucht wat de verspieders hebben voortgebracht. Maar Jozua en Caleb, die staan er anders in. En jongelui, wat is nou het verschil als het gaat over die reuzen? Kijk, die 10 verspieders zien die reuzen in het licht van henzelf. En dan zeggen ze, oh, wij zijn als sprinkhanen. In de ogen van die reuzen, ja, dan is het hopeloos, dan is het een verloren zaak. Maar Jozua en Caleb, die zien die reuzen in het perspectief van God, van zijn belofte. Ach, en dan zijn die reuzen niets. Wat zullen zij vermogen tegenover de machtige God? Gemeente, is dat niet duidelijk het verschil? Waar laat u zich door leiden? Jozua en Caleb, die mogen op de beloften van de Heere zien. Want God heeft het beloofd. Kanaan is het land dat ik aan het volk Israël zal geven. Ja, en hoe dat dan gaat enzovoort, ach, dat weten zij ook niet. Maar het geloof mag zich vastklemmen aan het woord van God. En daarom zijn zij niet opstandig, worden zij niet overmand door angst, zoals dat volk dat murmurerende is. Waar mag u, mag jij op zien? Welke gezindheid, welke geest mag er zijn? Luther heeft eens gezegd, angst klopt op de deur. Het geloof doet open en daar is niemand. Angst niet nodig. Dat is wat de gezindheid, de geestelijke mentaliteit van het ware geloof mag kennen. Juist nu die reuzen opdoemen, de geloofsovergave aan de Heere en zijn belofte. En gemeente, is het niet de angst die op de deur van je hart klopt? En zijn er niet veel reuzen? Reuzen die op ons afkomen. Vele reuzen moeten worden overwonnen door het volk des Heren om het beloofde land te mogen binnengaan. Het is de reus van de secularisatie. Het is de reus van de kunstmatige intelligentie. Het is de reus van de aanvechting. De bestrijdingen. O, door wat veel reuzen wordt Gods volk omringd, gemeente. De reus van de beïnvloeding, ook vanuit onze politiek, in het onderwijs, in het dagelijks leven. Want door de kunstmatige intelligentie moeten we allemaal beheerst worden. Daar gaat het om. De beheersing van de macht van de boze. En dan komt er een verbinding met het werk van die kunstmatige intelligentie, zodat je van buitenaf, maar ook naar binnen toe, beheerst, geleid gaat worden door wat die ander wil. En dat is de nieuwe mensheid die men bezig is te ontwikkelen, gemeente. En dan is er de gezindheid van de overgave, de onderwerping, al of niet gewillig, aan die moderne mens, die onder heerschappij van de boze staat. Door welke reus worden we geleid? Voor welke reus zijn we nog bang? Welke gezindheid is er in uw en jouw hart en leven? Caleb mocht door genade het verschil maken. Want de Heere zegt, een andere geest is er in hem. En hij heeft volhard mij na te volgen. Ja, want Caleb was met die andere gezindheid ook gericht op de Heere. Want hoe het van binnen ligt, dat komt naar buiten, gemeente. Want na dat rapport van de verspieders en de reactie van het volk, dan gaan Jozua en Caleb op de knieën. Dan vallen ze op hun aangezicht. Dan buigen ze voor de Heere. En dat is een andere gerichtheid. Ze zijn gericht op de Heere. Ze vallen nu de Heere toe. In zijn beloften. Die spreken van recht en van genade. En dat is nu de vrucht. Daar kunt u het aan zien. Welke gezindheid leeft er van binnen? Is er de ware verootmoediging op dat kritieke moment? Hoe moet het nu verder? Dan ga je niet te raden bij eigen wijsheid, maar dan buig je. Ze scheuren hun klederen, ze vallen in rouw. Daar is een berouwvol hart. Want o, wat verzondigt het volk het nu in die murmureringen, in dat afwijzen van die verspieders van Jozua en Caleb die oproepen, laten wij dat land ingaan, want wij zijn sterker dan die reuzen. Ja, dan doe je niks af aan de feiten. Die blijven voor Jozua en Caleb ook staan, gemeente. Maar ze brengen het voor God. Ze komen ermee op de knieën. En mag het zo zijn, als u voor moeilijke beslissingen staat, dat u het aangezicht van de Heere zoekt. Als u zichzelf moet beschuldigen van het murmureren. Ik wil mijn eigen weg. Ik vertrouw liever op mezelf dan op het woord van de Heere. Val hem nederig te voet. Dat is de plaats, gemeente, met gescheurde kleren, met een gescheurd hart, in de vernedering, in de verootmoediging voor de Heere buigen, om het bij hem te brengen, om het van hem te verwachten. Of leven we ook in de angst? Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wat moeten onze kinderen en kleinkinderen allemaal nog meemaken? En kom je niet verder? Zoek de Heere. Knieënwerk is nodig, gemeente, om gericht te zijn op de Heere. Niet in beslag genomen te worden door de ontwikkelingen in de wereld. Het gaat allemaal naar de ondergang. Maar mag het door genade zo zijn, Heere. Onze verwachting is van u. En vaders en moeders, mag u daar uw kinderen in voorgaan. Biddende, wakende, gericht op de Heere. Uw woord houdt stand. Wil door alle moeite, teleurstellingen. Wil door alle bestrijdingen heen. Uw woord gestand doen. Uw beloften uit genade vervullen. Ze zijn vol eerbied, ze vallen op hun aangezichten, en dat voor de ogen van heel de vergadering. Want daarvoor schaam je je dan niet om te buigen voor de Heere, om het van zijn beloften alleen te verwachten. Jozua en Caleb, vertegenwoordigers van die beide stammen, Efraïm en Juda, ze trekken het zich aan. Er is ontsteltenis in hun harten, gemeente. Zij onderstrepen het goede van het land, de waarheid en de kracht van Gods beloften. Het is alles zeer goed. En dan doet het hen smart en verdriet als dat geloofsvertrouwen bij die 10 verspieders en bij het murmurerende volk niet aanwezig is, en zeggen Jozua en Caleb dan: kom op jongens, we gaan er tegenaan, we zullen het winnen. Nee, het staat ook in hoofdstuk 14, indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zal Hij ons in dat land brengen. Dat is de gerichtheid op de Heere. Afhankelijk, indien Hij een welgevallen aan ons heeft, daar doen ze een beroep op, dat is hun verwachting. Daar zijn ze op gericht. Het is een vrije gunst. Het zal een wonder zijn. Dit murmurerend volk verdient het niet. Jozua en Caleb verdienen het ook zelf niet. Maar ze verwachten het van de genade van God. Zijn we gericht op zijn werk? Mag u daarvan getuigen, indien de Heer een welgevallen heeft, niet als voorwaarde om het dan af te schuiven, maar juist in dat vaste geloofsvertrouwen. Hij zal zijn welbehagen openbaren. Nee, dat kan niet om de mens, dat is ook niet aan Caleb zelf te danken. Want jongens en meisjes, weten jullie wat Caleb betekent? Caleb, die naam betekent hond. En een hond is in Israël een onrein dier. Een hond, dat is Caleb van zichzelf, want het is niet zomaar een naam in de Bijbel. De Bijbelse namen hebben een betekenis, geven een programma of een typering aan. Caleb, hond, onrein, onwaardig, maar nochtans gelovig gericht. Welgevallen van God. Voelt u wel, het zal voor Caleb een groot wonder zijn. En dat is te danken aan de meerdere Jozua. Want jongelui, jullie kennen ook de betekenis van de naam Jozua. De Heere redt. Het is de oudtestamentische naam Jezus. En Jozua heette eerst Hosea. Redding, maar zijn naam is veranderd in Jozua, en dat is rijker. De Heere redt, de Heere verlost, en daar moet Caleb het van hebben. En dat is juist een duo die bij elkaar past. Jozua en Caleb, de reddende Heere en zijn onreine hond. En dat is het buigen voor God, gericht op de Heere. U zult ons in dat land brengen, naar uw welgevallen, wat in de meerdere Jozua vast ligt. Jezus Christus, de zaligmaker die zijn volk redt, verlost van al hun zonden. Het is de kruisverdienste van Christus. Dat is, gemeente, de grond. En dan ga je het anders zien. Want die 10 verspieders zeggen: o, die reuzen, die verslinden het land. Hun inwoners, ze kunnen niet bestaan. Maar bij Jozua en Caleb is het anders. Zij mogen zeggen: wij eten het brood van hen. Met andere woorden, ze zijn in onze handen. De Heere geeft het ons. Het moet nog gebeuren. Maar dat is nou hoe het geloof zich richt op de werkelijkheid bij God vandaan. En dan word je verlost van alles, van jezelf. Dan kan er bij een Caleb, bij zo'n onreine hond, nog zoveel in de weg staan. Maar de trouw, de goedertierenheid van de Heer, dat is doorslaggevend. Dat is wat Gods belofte inhoudt, gemeente, en zalig als dat de verwachting mag zijn. Want in Christus heeft God het vastgelegd, het fundament van de zaligheid. Het is dankzij de meerdere Jozua. En hij wordt de noodzakelijke zaligmaker. Hij wordt de gepaste borg voor iemand die moet zeggen: ik ben als een Caleb, als een onreine hond. En zo'n hond, zo'n beest werd altijd weggestuurd. Moet u bekennen, ik hoor er niet bij, voor mij kan het niet. Kijk, dan blijft er maar één richting over. Op de Heere vertrouwen, hem aanroepen. En dat mag het volhardende geloofsvertrouwen zijn bij Caleb. De Heere getuigt het zelf, hij volhardt mij na te volgen. Tegen de stroom in. En gemeente, is dat niet de roeping ook van de kerk vandaag? De roeping voor Gods kinderen. Tegen de stroom in. Vasthouden, volhardend vertrouwen. Ach, dat kan onmogelijk in eigen kracht. Wat laat je weer gauw afweten? Wat moet je belijden? Heere, wat wordt u teleurgesteld? Wat ben ik vaak murmurerend en opstandig? Dan herken ik mijn beeld ook in dat volk. Wees me genadig en werk dat geloofsvertrouwen. Vernieuw gedurig die gezindheid, opdat ik meer gericht mag worden op u, op de vastigheid van uw heilsbeloften in Jezus Christus. En dan is het Mozes die de Heere bidt om kracht, om wijsheid. Want ach, de Heere is van plan om dat volk te verdelgen. Maar Heere, wat zult gij dan met uw naam doen? Dan zullen de Egyptenaars zeggen: wat is dat een God? Hij leidt ze uit Egypte, maar hij kan ze niet brengen in het beloofde land. Het is toch uw eer te na. U bent toch langmoedig, goedertieren, vergeef toch dit volk. En de Heere getuigt: ik heb ze vergeven, gelijk ik al die jaren ze vergeven heb. Wat is zijn trouw groot, gemeente. En dat is het wonder. Wat in Christus is vastgelegd, daar gaat de roepstem van uit. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Want 40 jaar... heb ik verdriet gehad van dit volk. Ja, dat wordt de strafoefening. Zij moeten nog 38 jaar langer zwerven door de woestijn vanwege ongeloof en ongehoorzaamheid. Let erop, neem het ter harte. Wil toch zijn straffen gadeslaan. En zie ook, op het gebed van Mozes verschijnt de lichtende wolk van de Heer. Hij toont zijn heerlijkheid. En wat is dat groot? Daarin ligt de vastheid. Daarin ligt iets van de vervulling van zijn belofte. God zal zijn heerlijkheid tonen aan dat volk, terwijl ze het niet waardig zijn. Het is genade alleen. En zo mag het heilswerk voortgang vinden. Zo laat de Heer zien dat hij het opneemt voor dat schuldig, strafwaardig volk. En mag u dat ook ervaren als vrucht op het bidden en smeken. Het berouwvol wederkeren tot de Heere in verootmoediging gericht op de Heere. Dan laat hij zich niet onbetuigd. Zijn heerlijkheid verschijnt. Daarin ligt het licht, het leven en de vrede. En zo kan dat volk voort in die kracht, in die hulp, in die genade van de Heere. Mag dat het onderscheid zijn, gemeente. Maakt u, maak jij door Gods genade zo het verschil. Niet met wanhoop vervuld, maar met uitzicht over de toekomst. Want Caleb, zegt de Heere, ik zal hem brengen tot het land welk hij al gekomen was. Als verspieder was hij er al in geweest en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Dat is de zegen voor Caleb. En hij wordt anders gezegend dan de 10 verspieders, dan het volk dat nu in ongeloof en ongehoorzaamheid valt. En dat anders, dat is maar niet een klein verschil of groot verschil. Nee, dat is een totaal verschil. Caleb en zijn nageslacht zal het beloofde land beërven. Maar de anderen, die zullen niet binnengaan. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij dat land zullen binnengaan, met andere woorden, geen zins. En dat is dus een eeuwigheidsverschil, gemeente. Bedenk het wel. Op het kritieke, beslissende moment. Wat is de gezindheid? Mag het door genade gericht zijn op de Heere? Biddend. Smekend om de vervulling van zijn beloften, of wijst u de Heere af, leef je voorbij aan dat heilswerk van Christus. Het zal zijn binnen te mogen gaan in een waar geloof, in de weg van bekering, in de weg van volhardend vertrouwen door de bestrijding heen. Want de verdrukking komt ook voor ons dichterbij. En wie zal staande blijven in de uren der verzoeking? Ach, niemand uit zichzelf. Heere, dat er nog Calebs mogen zijn. Onwaardigen, ongelovigen van zichzelf. Om door uw genade geleid te worden naar het beloofde land. Want anders zullen we eeuwig buiten blijven, gemeente? Dan is er geen toegang. Wee ons als wij moeten blijven onder die toorn van God. Door de beproeving heen. Het gaat om die beslissing. Eeuwig wel of eeuwig wee. En de Heere moet van dat volk zeggen: ze hebben me nu 10 maal verzocht. Met andere woorden, gaat van de ene verzoeking in de andere. Altijd weer dat ongeloof en het murmureren. Altijd weer de twijfel. Zou het wel voor mij zijn? En dan maar weer voortgaan in het bidden om bekering en verandering. Maar met dezelfde gezindheid. Zonder in waarheid gericht te zijn op de Heer. Afhankelijk van het eenzijdige godswerk, uitziende naar het wonder, wil uit enkel welgevallen uw beloften vervullen, ook in mijn leven. Want wie dat niet leert kennen, wie in die ongeloofsgezindheid blijft volharden, die zal beloofde land niet binnengaan. En daar gebeurt het ook. Door een plaag sterven er velen voor het aangezicht van God. Het ongeloof brengt je voor eeuwig buiten eigen schuld. Als je verloren gaat, gemeente, en ze zijn in de woestijn gestorven, ze konden het land der rusten niet binnengaan vanwege hun ongeloof. De heerlijkheid van Gods daden. Het is ons ook in dit avonduur nog verkondigd, gemeente. Mag het verschil door genade gemaakt worden, net als bij een Caleb. Enkel Gods werk, zijn gezindheid, zijn gerichtheid, hoe hij gezegend wordt. En onderscheid van al die anderen, de Heere geven die genade. Om bekwaam gemaakt te worden, staande te blijven in de strijd. Ach, Gods kinderen liggen zo vaak onder en dan komen ze erachter. Mijn schuld zal een eeuwig wonder zijn als ik mag binnengaan. En dat is dus de boodschap vanavond. Wie komen er binnen in het beloofde land? Jozua en Caleb, de Heere met zijn hond. O, mag ik dan zo'n hond zijn die geleid wordt aan uw trouwe hand. Dat zal groot zijn als ik zo het land der eeuwige rust zal mogen binnengaan. Dat is niet te danken aan mezelf, maar dan wordt het door genade vervuld. Welzalig Heer, die op u bouwt en die zich geheel in het ene na het andere kritieke moment en dan door genade ook op die beslissende momenten, de grens van tijd en eeuwigheid, welzalig. Die zich door uw genade, net als een Caleb, tegen alles in, die zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Dankzegging. Wat een bijzondere openbaring van uw weldadigheid in deze geschiedenis. Wat een groot verschil komt openbaar. De 10 verspieders en de 2 verspieders. Een geheel verschillende conclusie. Heere, schenk genade om het onderscheid te kennen, om ook het verschil te mogen maken, net als die onreine Caleb in zichzelf. Verheerlijk uw genade op de kritieke momenten in ons leven. Ach, we moeten belijden. Zo vaak handelen we buiten u om. Dan houden we u voor het laatst. Bekeer ons ervan. Wil het genadig vergeven. En werk toch krachtig met uw geest. Die gezindheid van een Caleb. Om u te vertrouwen op uw woord. Om op uw heilsbeloften te hopen. Dwars tegen alles in. Opdat ook het gericht zijn. Op uw welgevallen openbaar mag komen, geen recht bij onszelf. Alles uit de volheid van uw genade in Christus alleen. Hij heeft buiten de poort geleden om de toegang, de ingang tot het beloofde land te verwerven. En dat voor een schuldig zondaarsvolk, dan kan het toch niet anders. Of dat wordt het grote wonder. En gedenk ze dan die het van harte moeten beamen. Zwaar getergd. Zo vaak de Heere uitgedaagd. Met mijn murmureren. Met mijn ongeloofsgezindheid. Met mijn verkeerde gerichtheid. Geen zegen. Maar de straf en het oordeel verdient. O, dat dan de meerdere Jozua met zijn verdiensten gestalte mag krijgen in de noodzakelijkheid en dierbaarheid. Het is door hem alleen het land der rusten te mogen binnengaan. Werk dat geloof ook tot een getuigenis in het eind der tijden. En dan is het door veel strijd en verdrukking heen. Maar bij u is de volhardende liefde en genade. Heere, mag het dan zijn als een wonder. Jozua en Caleb als een hond aan zijn hand. Door de woestijn van dit leven. Het beloofde land te mogen binnengaan. Om daar uw deugden te prijzen. U bent langmoedig, weldadig, groot van goedertierenheid. Heb dank, o Heere, dat u zo uw weg en werk hebt bekendgemaakt en leid ons, het krachtige werk van uw Heilige Geest, op die weg die naar het eeuwig leven leidt, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, het zesde vers. Treft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.